Goedemorgen en welkom allemaal in Kerk aan het Plein. En ja, deze ochtend wil ik eigenlijk een keer beginnen met een vraag voor de kinderen. Ja, dat doen we niet zo heel vaak hier in Kerk aan het Plein. Ik dacht, nou, het is wel leuk om daar een keer mee te beginnen. Want wie kan mij vertellen, wat was er gisteren gebeurd? Waarom was het gisteren een beetje een speciale dag? Nou, zeg het maar. Wat is er gisteren gebeurd? Zeg jij het? Ja, de intocht van Sinterklaas. En voor mij is dat toch altijd een beetje een begin van een bepaalde periode. Ja, een periode, eerst komt Sinterklaas en voor je het weet, dan is Sinterklaas alweer eigenlijk het land uit. Ja, ik mag het niet heel hard zeggen, maar dat gaat toch heel snel. En dan, daarna staat de kerstboom er in één keer. En dan zitten we hier in de kerk alweer te verkondigen dat het adventtijd is. En dan komen we alweer heel snel richting kerst. En voor ik denk voor mij en voor heel veel van jullie zal het wel een drukke periode zijn. Een periode waarin veel moed, maar ook veel gezelligheid, waar heel veel in gebeurt. En in zo'n periode is het ook fijn als je af en toe eventjes rust vindt. En eventjes een plek hebt waar je tot rust kan komen. En de Heere God heeft dat voor ons gemaakt. Die heeft daar eigenlijk een speciale dag voor gemaakt. De zondag. En dat is het vandaag. En ook wij met elkaar hebben daar een speciale plek voor gemaakt. De kerk. En dat hebben we natuurlijk samen met de Heere God gedaan. Die heeft dat helemaal in de Bijbel verteld. Hoe we dat het beste konden doen. En daarom ben ik zo blij dat ik jullie na gisteren zo'n hectische dag, de intocht van Sinterklaas, weer mag verwelkomen in de kerk vanmorgen. Vanmorgen is er voor de kinderen tot en met groep 4 Bijbelklas. Die mogen straks, als dat aangegeven wordt, daarachter bij de deur verzamelen, zodat ze samen naar het gebouw van Crescendo kunnen lopen. Ook is er na de dienst lekker koffie en thee. Wil ik jullie allemaal voor uitnodigen. En dat zal daar achterin geserveerd worden. En als het zo lekker weer blijft, kunnen we dat misschien wel met winterjas aan buiten op het plein opdrinken. Mocht u dat te koud vinden, blijft u lekker in de kerk. Wil ik nog speciaal welkom voor Wiep Duiksthuis. Ja, een oude bekende voor de meeste Nederlands gereformeerde mensen. Want hij is ooit dominee bij ons geweest. En dan wil ik jullie allemaal een hele fijne en gezegende dienst wensen.
Goedemorgen. Heel goed om jullie allemaal te zien. Ook vele bekenden hier in dit mooie gebouw. Het is voor mij de eerste keer, dus ik sta hier me te verbazen over hoe het er ook uit kan zien. Het is om meer redenen een bijzondere morgen. Ook voor ons in Ermelo. Want vandaag zal een van onze broeders die ernstig ziek is in slaap worden gebracht. En dat weten wij allemaal. En zo sta ik hier dus ook. Dat is ook vanmorgen voor mij. Een ontmoeting met jullie en mijn gedachten die bij die broeder zijn. En ik wil ook, dat zullen jullie wel aan mij merken. Dat ik daar wel eens mee bezig ben. En, maar laten wij eerst gaan zingen. Want boven dit alles schijnt het licht van onze Heere. En dat is het lied Heer, het licht van uw liefde schittert. En na ons votum en zegengroet en amen, zingen we dan hoe de Heere God een toevlucht is voor ons allemaal. In Psalm 46, vers 1 en 2. Zullen wij ons eerst in stilte tot de Heer richten? Mag jullie groeten. Genade, barmhartigheid en vrede is er van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer voor u en voor jullie allemaal. Nou, we zullen zo meteen met elkaar de Bijbel openen. En laten we, voordat we dat doen, ook de Heere vragen of hij erbij wil zijn. Of de Geest erbij wil zijn. Zullen wij samen bidden. Vader in de hemel. Heer. Dank u wel dat we u hier samen ontmoeten. En Heer, u weet hoe wij hier zijn. Soms met vers verdriet, dat met ons mee naar binnen reist. Soms met verdriet over dingen die moeten gebeuren, afscheid dat we moeten nemen. Heer, soms helemaal vol van andere dingen. U kent ons, u weet hoe we hier zijn. En nou komen we samen bij u. En sommigen van ons staan misschien wel voor grote uitdagingen. En het is maar nauwelijks mogelijk om daar niet aan te denken. En Heer, als we hier dan zo zijn, wilt u ons dan nabij zijn daarin? Wilt u ons dan openmaken voor u? Als we eigenlijk wel op slot zitten om nog iets te kunnen horen. Wilt u er met uw geest bij komen? En met onze geest samen, Heer, dan ook dat we u aanbidden. En dat we u kunnen zingen. En dat we kunnen luisteren naar de woorden uit de Bijbel. Kunnen verstaan de boodschap die daaruit op ons toekomt. Dat we zo gezegend zijn. En Vader, u kent ons, stuk voor stuk. U weet hoe wij hier gekomen zijn. Niet alleen onze omstandigheden, maar ook dat we u deze week, de afgelopen week, lang niet altijd trouw geweest zijn. Ja, dat we moeten erkennen dat we soms andere dingen gedaan hebben dan u van ons verwacht. Eraan toegegeven hebben of tekortgeschoten zijn. We kunnen het niet anders dan u belijden en dat doen we ook. Heren, we belijden ons in stilte, belijden u in stilte onze zonden. En vragen u om vergeving in de naam van Jezus Christus. Heren, wij bidden u, zegen ons met uw aanwezigheid. Hier in de kerkzaal straks ook de Bijbelklas. Heren, wees daar ook met uw zegen. Dat bidden wij u, vol verlangen en vol vertrouwen, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Jongens en meisjes, jullie zijn hier nu nog. En wij gaan het zo meteen over een storm hebben. En dat zat al een beetje in die psalm die we zongen, over stormen en golven die heel hevig zijn. En het verhaal gaat over een storm en over de Heere die zorgt dat je toch veilig aan land komt. En daar is ook een lied van. En dat lied heet My Lighthouse. Het is in het Engels. Maar het gaat eigenlijk over de Heere is net als een vuurtoren. En hij staat aan de kant. En hij zorgt dat we veilig aan land komen. Ook als het heel erg stormt in je leven. Nou, dat filmpje dat gaan we nu laten zien. Ik zou zeggen, ga erbij staan en je kunt het meezingen en er zitten ook gebaren bij. En dan hebben jullie, die hier zijn, al een belangrijk deel van de boodschap van de preek gehoord. Die wij hier zullen horen. My Lighthouse. Ja, ik zie hem zitten. Maar ik kan het geluid er niet bij krijgen. Ze zijn aan het kijken hoor, wat er aan de hand is. Want hier hoort geluid bij vanzelfspreken. Ja, dat lijkt erop. Gaat het lukken, denk je? Gaat niet lukken, hè? Nou, dan houden jullie die nog eens te goed. Want dat gaat zo niet lukken. Jammer. Maar zo gaat het soms. Ik zou zeggen, de kinderen mogen dan nu naar de Bijbelklas. Wij gaan nu luisteren naar twee Bijbelgedeelten, heel bekend voor ons, het grote gebod van onze Heer Jezus. En aansluitend wat de liefde voor de naaste eigenlijk voor betekent, wat het inhoudt, hoe ver dat gaat. En laten we naar die twee gedeelten luisteren. Ik weet niet wie er komt lezen, maar de lezer kwam vanzelf naar voren, dat hoorde ik. Komt goed? Ja.
Matteüs 22, vanaf vers 36. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: heb de Heere God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En het volgende stuk. Ja, ik zie het staan, ja. Matteüs 5, vers 43. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Thank you.
Dan zijn we nu bij de tekst van de preek aangekomen. En dat is een verhaal. Een verhaal over een storm en een schip in de storm. Handelingen 27. En dit is de reis van Paulus naar Rome. En het begint allemaal in Israël, waar hij eerst vandaan reist. En op den duur komen ze dan op Kreta aan. En Paulus reist als gevangene mee. En er is een Romeinse hoofdman, een Romeinse centurion, Julius, die verantwoordelijk is voor de bewaking van Paulus. Laten wij luisteren naar hoe de scheepvaart, de reis vanuit Kreta verloopt.
Handelingen 27, vers 9. Er was al geruime tijd verstreken en ook de tijd van het vasten was al voorbij, zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. Daarom waarschuwde Paulus de bemanning als volgt: ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren. Niet alleen lopen de lading en het schip gevaar, maar ook onze levens. Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus. Omdat de haven ongeschikt was voor overwintering, nam de meerderheid het besluit uit te varen in de hoop Phoenix te bereiken, een haven op Kreta, die bescherming biedt tegen de zuid- en noordwestenwind, en daar te overwinteren. Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze hun plan te kunnen uitvoeren. Ze lichtten het anker en kozen zee en voeren zo dicht mogelijk onder de kust van Kreta. Maar al spoedig stak er een hevige aflandige wind op, die Euraklion wordt genoemd. Omdat het schip werd meegesleurd en we geen kans zagen bij te draaien, gaven we onze pogingen op en lieten ons meedrijven. Toen we onder de lei van het eilandje Kauda kwamen, lukte het ons met de nodige moeite om de sloep langzij te krijgen. De bemanning hees de sloep omhoog en verstevigde bij wijze van veiligheidsmaatregel de romp van het schip met touwen. Uit angst om in de zitten aan de grond te lopen, wierpen ze het drijfanker uit en lieten het schip drijven. Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden. En de dag daarop wierpen ze zelf de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon nog de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we tenslotte elke hoop op redding verloren. Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe: had men naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren we ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei: wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland. Toen de 14e nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in de Adriatische Zee. Omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat we land naderden. Ze gooiden het dieplood uit en peilden 20 vadem. En na even gewacht te hebben, gooiden ze het lood nog eens uit en peilden toen 15 vadem. Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van de achtersteven 4 ankers uit en baden dat het dag mocht worden. Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep te water liet, onder het mom dat ze ook de boegankers wilden uitbrengen, zei Paulus tegen de centurio en de soldaten: als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered. Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zei: jullie wachten nu al 14 dagen af zonder ook maar iets gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding. Niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt. Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. In totaal waren we met 276 mensen aan boord. Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter door het graan overboord te gooien. Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet, maar ze zagen een baai met een strand en besloten een poging te doen om het schip daar aan de grond te zetten. Ze maakten de ankers los en gaven ze prijs in de zee, en tegelijkertijd haalden ze de riemen weg waarmee het dubbelroer vast zat. Toen heesten ze het voorzeil en hielden voor de wind aan op het strand. Ze stoten echter op een zandbank en daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam onbeweeglijk vast te zitten en door het geweld van de golven begon de achtersteven te breken. De soldaten vatten het plan op om de gevangenen te doden, zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten. Maar de centurio, die wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde hun plan en gaf bevel dat eerst degenen die konden zwemmen overboord moesten springen om aan land te gaan, en daarna de anderen op planken of stukken wrakhout, en zo kwamen allen behouden aan wal.
Zometeen na de preek laten we dan heel even stil zijn om het rustig op ons te laten inwerken wat we gehoord hebben. Daarna zal ik kort bidden en laten we daarna zingen. Het is eigenlijk Psalm 16, maar in een andere berijming. In Hemelhoog is dat nummer 8. Ik val niet uit uw hand. Broers en zussen in Jezus Christus. Schip op het strand. De Maltesers haasten zich naar de kust. Om te helpen, is het uit sensatie, is het uit toch uit op de buit. Wie zal het zeggen? Het was te verwachten dat er zoiets zou gebeuren, maar ook op Malta stormde het al 2 weken. En dan gebeuren zulke dingen. En ze zien ook, ze zien mensen in het water, tussen de schuimkoppen. Zien ze opvarenden dobberen en wild gaan ze mee op en neer in de golven. Sommigen zwemmend, ze zien anderen drijven op stukken wrakhout. En terwijl ze zo staan te kijken, vragen ze zich af, hoeveel zijn het er nu eigenlijk die er aankomen, ze zien er 10, 20. Een tijdje tellen ze zo al 100 mensen op het strand die nat en rillend bij elkaar staan. Maar nog steeds spoelen er mensen aan, levend. Geen lichamen, maar levend. Sommigen klampen zich vast aan de rotsblokken verderop in de baai. En nu staan er al 150 op het strand. Nat, kleumend, koud, vermagerd misschien, maar wel levend. Sommige eilanders beginnen een groot vuur te maken om de mensen te warmen. Nu zijn het er al 200. Lichamen van verdronkenen zien ze niet. Maar misschien kijken ze niet goed en komen die nog. Maar die moeten er toch zijn. Kijk eens hoe het stormt. Kijk eens naar dat schip. Er zijn alleen maar wrakstukken van over. Rillend warmen ze zich aan het vuur, die drenkelingen. En na 276 drenkelingen, eindelijk tellen ze, komt er geen meer aan land. Dat zijn er veel. Zijn er soms meerdere schepen in de problemen gekomen op zee. Maar na navragen ontdekken ze, nee, dit zijn alle opvarenden van één schip. En ze hebben het allemaal overleefd. En ik denk, broers en zussen, dat die eilanders vol ontzag gekeken hebben naar die drenkeling. Want het stormde zo verschrikkelijk hard. En dat schip was zo volkomen kapot. En dat vuur, ja, konden ze maar nauwelijks aanhouden, stel ik me zo voor. En toch stonden alle opvarenden levend op het strand daar. Geen één die er verdronken was. Het is een regelrecht wonder. Het zou je zomaar ontgaan als je dit stuk leest, maar het was een regelrecht wonder. En zij hebben het gezien en ze dachten, nou, die mensen moeten daar wel onder een machtig soort bescherming staan, dat je dit overleeft. Echt een wonder. Allemaal veilig op het strand. Broers en zussen, hoe zullen die opvarenden dat beleefd hebben? Het is een heel stuk als je dat zo moet lezen en op je in moet laten werken. Als je het zo gezien hebt, het was nog maar pas hiervoor dat ze in paniek waren. 14 dagen hadden ze in de storm gezeten. Nou, het is nauwelijks voor te stellen. Nog maar een dag of wat geleden waren ze werkelijk wanhopig geweest. En nu zijn ze veilig bij het vuur op het strand. Wat zal bij hun het gevoel geweest zijn? Wonderlijk gewoon, ook een wonder. Staan we hier, hadden we nooit gedacht. En toen ik het las en erover nadacht, toen dacht ik, hoe is dat eigenlijk voor ons? Wanneer heb je jezelf nou voor het laatst zo veilig gevoeld? Want daar heb je soms iets voor nodig, hè? Zo veilig, echt veilig. Wat is daarvoor nodig? Laten we eens teruggaan naar het begin van het verhaal. En het begin voor ons is vers 9, dat is dus Kreta. En stel je voor even, ook zo'n begin, hè, daar was het een haven, bij ons zou het een luchthaven kunnen zijn, waar je de reis begint. Op wie zou je vertrouwen? Op de vriendelijke, geruststellende stem van de gezagvoerder, die je de reis uitlegt en vertelt hoe laat je gaat vertrekken en hoe lang de reis duurt. Of op de indringende waarschuwing van een willekeurige passagier, die zegt, we moeten dit niet gaan doen. Deze niet meegaan in het vliegtuig. We kunnen beter niet opstijgen. Voel je het? Zo begint dit eigenlijk. Hè? Paulus, een passagier, ook nog een bijzondere passagier. Hij is onder begeleiding van een stel militairen. Hij wordt opgebracht, die waarschuwt. Centurion Julius, en aan zijn naam kun je zien dat hij waarschijnlijk al wat ouder was. Leider van die militairen die met Paulus meereisde naar Rome, die vertrouwt op die stuurman en op de kapitein. Die hoort Paulus wel, maar die denkt, ja, wacht even. Hij staat ook best sympathiek tegenover Paulus, want hiervoor kun je lezen hoe hij ervoor zorgt dat Paulus door zijn vrienden verzorgd mag worden. Maar als het om die reis gaat, dan vertrouwt hij toch op de kapitein en de stuurman. En dan moeten jullie weten, broers en zussen, in die tijd werd er in het winterseizoen niet gevaren. Dat is veel te gevaarlijk. Dus ongeveer eind oktober stopte de scheepvaart en die kwam dan ergens in maart weer op gang. En dat was een probleem. Dit was ook een graanschip. Rome werd bevoorraad met graanschepen, bijvoorbeeld vanuit Egypte. En als de graanschepen niet voeren, dan kon er honger ontstaan. En dat gebeurde ook regelmatig. In de wintertijd kwam er hongersnood in Rome, omdat de graantoevoer niet groot genoeg was. Julius die gaat ervan uit, die kapitein die weet wel, die kent zijn vak, die weet wat hij doet. En Paulus, ja, Paulus, hij is natuurlijk maar een prediker of zo, hè. Wat weet hij er nou van die reis? En Romeinen waren best pragmatische mensen en hij zal ook gedacht hebben, nou, neemt die kapitein niet te veel risico. Want aan het woord wat hier gebruikt wordt, kun je zien dat deze kapitein waarschijnlijk ook de eigenaar van het schip wordt. En een graanschipper die in het winterseizoen toch naar Rome voer en dus risico nam, die kon een mooie premie opstrijken. Die was uitgeloofd, want ze wilden natuurlijk dat er wel graanschepen kwamen. En hij wist natuurlijk als ervaren militair ook wel dat professionals soms heel andere redenen hebben om dingen te doen dan een goede inschatting van de risico's. En toch voelde hij zich waarschijnlijk toch veiliger bij die kapitein dan bij Paulus. Hij gaat met de stuurman en de kapitein en de bemanning in zee. Ze stemmen en de meerderheid is ook voor. Net vroeg ik aan jullie, wat geeft je nou een gevoel van veiligheid? Als je daar nou eens over nadenkt, hè? Ik weet niet wat er boven kwam, hoor. Misschien was het wel, nou, mijn huis, mijn thuis. Of dat ik gezond ben. Mijn vrienden. Vul maar in. Maar als je daar nu eens over nadenkt, hè, is het dan terecht? Dat je zo'n veilig gevoel geeft. Want toen ik deze preek schreef, dat was in de week dat de Koerden plotseling moesten vluchten voor de Turkse troepen die binnentrokken. Ineens was hun huis niet veilig meer. En je gezondheid, hè? Je denkt maar als ik maar gezond ben, dan kan er een heleboel gebeuren. En dan ineens is je gezondheid weg. Waar zoek je veiligheid dan? Terug naar het verhaal. De centurion had het niet zo slecht ingeschat. Het was een deskundige bemanning en dat kun je zien aan alles wat ze doen, zo door het hoofdstuk heen. Hè. Ze komen toch in een storm terecht. Yeah. Maar ze wisten wel wat ze moesten doen. Niet te veel tegen de storm invaren, de luwte opzoeken, de sloep vastzetten, dat deden ze ook. De romp verstevigen, het drijfanker uitgooien om het schip wat uit de kust te houden, ook om het wat te stabiliseren. En als ze bang zijn dat ze in ondiep water terechtkomen, dan moeten ze een deel van de lading overboord gooien. Doen ze ook. Kost nu wel een deel van de premie waarschijnlijk. En tenslotte dan maar zoveel mogelijk van de scheepsuitrusting. Die manning weet best wat ze moeten doen in noodgevallen. En ze schatten het goed in. En ze doen wat er nodig is. Maar deze keer helpt het allemaal niet. Wat ze ook doen, het lost het niet op. En daarin staan ze symbool voor ons allemaal. Hè? Ik heb deze foto gekozen. Dit is wat er op het ogenblik in veel landen gebeurt. Hè? Australië op dit moment, dat was ook in Californië. Enorme branden die totaal uit de hand lopen. En op een gegeven moment kun je een heleboel doen en op een gegeven moment stopt het. Dan kun je niks meer doen. En dat hebben wij allemaal soms. Dan komen we in een situatie terecht. Dan heb je alles gedaan wat je kon en dan stopt het. Dan lukt dat gewoon niet meer. En dan? Hier op het schip, die bemanning, die werd wanhoop. Dat kun je lezen. Herken je dat? Als alles je uit de handen geslagen wordt, wat doe je dan? Ik zei het al, de bemanning was wanhopig, Paulus niet. En dat is een raar contrast. Maar Paulus weet ook iets wat de anderen niet weten. En dat had een engel hem duidelijk gemaakt. Die levens van alle medeopvarenden, die schenk ik aan jou. Had God gezegd. En je vraagt je af, waarom zou God dat nou doen? Even denk je, nou, Paulus moest naar Rome en daarvoor was het nodig dat iedereen het overleefde. Ja, maar daarvoor was het niet nodig dat de hele bemanning gespaard bleef. Of je denkt, nou ja, hij had Paulus en Lucas en Aristarchus, zijn reisgenoten, ook alleen kunnen redden natuurlijk. Dat is ook een boodschap van van wie bij God hoort, wordt gered. Anderen niet. Dat gaat niet zo. Maar waarom dan? Er staat, Paulus, het leven van alle opvarenden is je geschonken. Je vraagt je af, had Paulus daarom gevraagd? Het lijkt er wel op. Het is, denk ik, omdat Paulus niet alleen een boodschap voor de keizer in Rome had, maar ook voor zijn mede-opvarenden. En dat zie je aan Paulus. Paulus die zegt, ik stel vertrouwen op de Heer in vers 24. Ik verwacht dat het zo gaat als hij gezegd heeft. En waarom zou God dat zo beantwoorden? Stel je voor dat hij zo gebeden heeft. Omdat de Heere God dat een gebed vindt wat hij graag hoort. Want het is namelijk ook wat de Heere God graag wil. Zo'n gebed beantwoordt hij graag. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En hij laat de zon opgaan over bozen en goeden. Dat lazen we zo net, hè. Over goede en slechte mensen laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Waarom? Omdat het hem niet uitmaakt? Nee, zeker niet. Maar omdat hij iedereen, ook onrechtvaardigen, ook slechten, een kans wil geven, gelegenheid wil geven, tijd wil geven. En daarom blijft de zon ook voor hen schijnen. Dat is een mooie boodschap, als je daarover nadenkt. Onze Heere God wil alle mensen redden. Daar maakt hij ruimte voor. En hij is er heel gevoelig voor als wij, zijn kinderen die bij hem horen, hem daarom vragen. En zo ontstaat die volgende wat rare situatie. Die mannen aan boord, ik lees niets over vrouwen, voelen zich wanhopig. Maar ze zijn intussen volkomen veilig. Volkomen veilig. Want God heeft hun het leven geschonken. In het algemeen bedacht ik toen, daar ga ik mee op de grens zitten hoor. Voel je je onveilig, zou je tegen mensen om je heen kunnen zeggen, zoek een christen, dan kan die voor je bidden. God zal zo'n gebed graag beantwoorden. Maar misschien ga ik te ver. Maar ik denk namelijk dat God ook aan andere christenen het leven kan schenken van de naaste. Zoals hij dat aan Paulus schonk, tenminste voor een tijd. Immers, de Heere God wil de wereld redden. En dat is een geweldige boodschap, broers en zussen. Maar het gaat wel vaker zo dat je hele mooie boodschappen hebt die niet direct aankomen bij je. En dat is bij die opvarenden ook zo. Het was een hele mooie boodschap. Maar hij kwam niet direct aan, want het stormt nog steeds heel hard. En zij denken, ja, wat zal die Paulus nou weten, denk ik. Hè? En je ziet aan boord van alles gebeuren wat je dan in onze levens ook ziet gebeuren. Hè. Ze lijken in de buurt van land te komen. En dan probeert de bemanning zijn eigen hachje te redden. Gaat van boord met de smoes. En Paulus herhaalt zijn boodschap nog eens. Hè. Ja, die levens zijn mij geschonken. Als zij van boord gaan, kunnen jullie niet worden gered, zegt hij tegen de Romeinen. En nu zie je dat er bij Julius, de centurion, iets veranderd is. Hij laat de sloep kappen. Want hij begint toch meer vertrouwen in Paulus te krijgen, kennelijk. Veel meer dan al die anderen. Zoveel meer, want je sloep kappen in stormweer, dat is wat. Dat hij zelfs zijn leven erop zet. En je vraagt je af, hoe zou het voor die centurion verder zijn gegaan, hè? De kapitein en de stuurman zijn inmiddels wanhopig. Hij heeft ook gezien, die bemanning redt het ook niet. En Paulus is te vertrouwen. Zou je dat nou meegenomen hebben? Maar hij ziet het nog niet hoor. Want het stormt nog steeds. De situatie is niet veranderd. Maar inmiddels vertrouwt Julius Paulus. En dat is een machtig en bemoedigend beeld. Broers en zussen, stel je voor Paulus in de loeiende storm op een stampend schip. Hij zal zich misschien wel vastgehouden moeten hebben. Die voor de maaltijd dankt. En begint te bidden. En dan gaat eten. En die zegt tegen de anderen, jullie moeten ook eten. Je moet eten hoor, je hebt het nodig zometeen. Er gaat nog heel wat gebeuren. Hij voelt zich volkomen veilig. Broers en zussen, gebeurt het jullie nu ook wel? Dat je rustig wordt van Gods beloften. Ook als je leefsituatie nog helemaal niet veranderd is. Broers en zussen, dit is zo'n wonderlijke geschiedenis. 2 weken storm. Volkomen verwoest schip. 276 opvarenden die veilig aan land staan op Malta. Ze hebben het er nog over. Natuurlijk, Paulus moest naar de keizer. Hij moest aankomen in Rome. Maar er is meer. Hè? Dit verhaal vertelt een verhaal wat het evangelie voor ons allemaal, en niet alleen voor ons zoals we hier zitten, maar voor iedereen om ons heen betekent. De Heere spaart ons allen, christenen en niet-christenen. Want hij wil dat uiteindelijk iedereen gelooft en gered wordt. En daar maakt hij ruimte voor, daar maakt hij tijd voor. En daarvoor houdt hij de omstandigheden zo dat er ruimte en tijd en mogelijkheden zijn. En wie dat gebed met onze Heere God meebidt, die vindt een machtige God aan zijn of haar zijde. Want, broers en zussen, aan onze God zal het niet liggen. Wat hem betreft is iedereen safe. Heer, Vader, dank u wel dat u zo naar ons kijkt, vol liefde voor ons. Ondanks, soms. Maar niet alleen voor ons, maar ook voor onze vrienden, buren, collega's. Ook die u niet meer dienen of u helemaal niet kennen. U kijkt met liefdevolle ogen naar hen. Ook naar onze kinderen als die niet meer geloven. En wij bidden u voor hen, Heere. Geef tijd en gelegenheid en mogelijkheden. En geef ons ook woorden. Dat wij tot hen kunnen spreken zoals Paulus sprak tot zijn reisgenoten. En help ons u steeds weer zo te zien en u vol vertrouwen te bidden, Heer, om ons ook tijd en levens te schenken van anderen. We bidden u zo om uw zegen in de naam van Jezus, onze opgestane Heer. Amen.
We gaan zometeen samen bidden. Eerst nog even enkele berichten van de kerkenraden. Het is hier de gewoonte dat we wat brengen en wat halen. We brengen als gemeente de bloemen vandaag naar Ton en Gerda Luijgers. Gerda en Ton die vierden gisteren een 40-jarig huwelijksjubileum. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik kan van hen leren. En daarom ook die mooie bosbloemen van de gemeente aan hen. We brengen wat in de collecte. De collecte is vandaag bestemd voor de Akengemeente in Amsterdam. Amsterdam Nieuw-West, waar christenen samen gemeente vormen om Gods liefde te vertellen en te doen in de omgeving, in de buurt. Dus we proberen ze op die manier financieel te steunen. Donderdagavond, aanstaande donderdag 21 november, is het de avond aan het plein. U hebt er wel over gelezen in de nieuwsbrief. Dan willen we nadenken als vaste bezoekers, of bezoekers die hier vandaag voor het eerst zijn, of enkele malen komen. Komt u alstublieft en doe mee om na te denken hoe we als gemeente verder invulling geven aan het praktisch bezig zijn als kerk op deze plaats, in deze tijd. We zullen danken met Ton en Gerda Luijgers uiteraard. We zullen danken met en voor Binnen Roorda. Die is afgelopen week geopereerd. Dat is een halsslagader. De operatie is heel goed gegaan en Binnen is ook alweer thuis. We zullen de heren danken. We bidden voor Harmien Wijkhuizen. Zuster Harmien Wijkhuizen is al enige tijd getroffen door een gezwel in haar hoofd, zoals we weten. Dat gaat steeds iets achteruit en dat is ook wel steeds iets moeilijker, zult u begrijpen. We danken voor de tijd die zij gekregen heeft, maar we bidden ook om bewaring en kracht voor de komende tijd. We bidden voor familie en vrienden van Roan Huisman, die vorige week zo plotseling om het leven kwam. Hier in Voorthuizen, we bidden voor kracht, voor wijsheid, voor ontmoeting, voor hen die daar zo van geschrokken zijn, voor ons allemaal natuurlijk.
Zullen we dan nu samen bidden? Vader, Heer, we bidden u. We bidden u voor de buurt waarin we leven. En daar zijn ook velen die u niet kennen. Heer, we bidden u, geef ons de kracht om u bij hen te vertegenwoordigen. Natuurlijk, ook met onze woorden, maar zeker ook door onze houding, onze zorg en onze aanwezigheid voor hen. Heer, wij bidden u voor het land en de wereld waar wij leven. En wilt u geven dat leiders zich oriënteren op het licht dat u bent? En dat zij, heren, dienaren zijn van de mensen over wie zij verantwoordelijkheid gekregen hebben. En dat ze in uw stijl hen leiden, dat bidden wij u. We zijn u ook dankbaar, heren, als het dichterbij komt. Wij zijn u dankbaar met Ton en Gerda Luijgers voor hun 40-jarig huwelijk samen. De zegen die zij daarin hebben ontvangen. Het feest dat zij hebben kunnen vieren. Heren, dank u wel. Dat is van u gekregen. Dankbaar ontvangen van u. En we bidden u ook een zegen over hun huwelijk. Verder samen. We zijn dankbaar voor de goede berichten over Binnen Roorda. Heren, dat de operatie, voor zover het lijkt, geslaagd is. Heren, wij zien daar uw hand in. Wij bidden u verder om genezing en om uw nabijheid. Heer, wij bidden u voor Armien Wijkhuizen en voor haar man Theo. Wilt u zeer nabij zijn in de ziekte die nu al zo lang duurt en die ook steeds meer zijn sporen nalaat in haar leven. En zij zal haar blik steeds meer gericht op u moeten houden, Heere, om troost en hoop te vinden. Wilt u geven wat zij beiden en wat hun kinderen nodig hebben in deze situatie, om deze ziekte te kunnen dragen. Wij bidden u ook voor de behandeling die er is. Wilt u die zegenen? Wij bidden u voor familie en vrienden en van Roan Huisman. Heer, het verschrikkelijke, tragische bericht. Het verdriet dat het geeft en de vragen die het ongetwijfeld oproept. O Heer, wij vragen u om uw nabijheid hierin. Om uw troost hierin. Een troost voor iets wat zo scherp en verdrietig is. En wilt u ook geven, Heere, dat familie en vrienden troost bij u vinden. En mocht het op de weg van iemand van ons komen, wilt u ons dan daarin zegenen, in fijngevoeligheid. In de juiste woorden, in de juiste houding. Zodat we ook daarin u vertegenwoordigen. Wij bidden u, Heere, voor de Akergemeente in Amsterdam. Of u hen wilt zegenen in wat ze doen, samen als gemeente. Maar ook of u hen wilt zegenen met onze gaven en ons vrijgevig wil maken om hen te helpen. We bidden u ook, Heere, voor de pleinavond komende donderdag. Heere, wilt u geven dat het een gezegende avond is. En dat, dat er goed met elkaar gesproken kan worden. En dat uw geest daar is en uw geest ons leidt. En zo bidden wij u. Heren, alweer op de drempel van de nieuwe week. Wij vragen u om voor ieder te zorgen, ook mensen die een groot verdriet meedragen. Om daarin nabij te zijn. En steeds met uw beloften zichtbaar te zijn voor ons. Wij vragen het u in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Het is gelegenheid om in de collecte te geven. En als laatste lied in deze dienst zingen we dan uit de nieuwe liedbundel, is dat nummer 802, de versen 1, 5 en 6. Het is een oproep over het woord dat door de wereld gaat. Door de wereld gaat een woord.